Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Psalm 39. De te zingen psalmen, psalm 3 vers 2. Psalm 39 vers 6 en 8. Psalm 33 vers 6. Psalm 43 vers 5. Het te lezen schriftgedeelte psalm 39. De te zingen psalmen psalm 3 vers 2. Psalm 39 vers 6 en 8. Psalm 33 vers 6. Psalm 43 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 3 en daarvan het tweede vers. Tweede vers van psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt mijn schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Het tweede vers van psalm 3. Psalm 39, gemeente, is de schriftlezing in dit middaguur. Uit het boek der psalmen, de 39e psalm. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David voor den opperzangmeester. Voor Jeduten, ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwakt. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zijn, dat ik wete hoe vergankelijk ik zijn. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers voelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop, die is op u. Verlost mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plagen van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mort. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Heere, hoor Heere mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren, zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zijn.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat mogen wij vanmiddag toch onszelf een ogenblikje zien als bevoorrechte mensen. Bevoorrecht omdat we er nog zijn. Bevoorrecht omdat we nog onder uw woord zijn. Bevoorrecht omdat we een blik mogen slaan in het hart van een van uw lieve kinderen, in het hart van David. En daarmee in uw hart, want wat David is, is hij door genade. En dan is David een voorbeeld en toonbeeld van wat genade vermag. Wij zijn bevoorrecht als we dat mogen zien, maar ook zeer verantwoordelijk, omdat we het gezien hebben en gehoord hebben. Wat ook deze dag niet in de dag der dagen tegen ons zal getuigen. Want wij zullen geoordeeld worden naar hetgeen wij gedaan hebben. Hetgeen wij gedaan hebben in dit broze lichaam, het zij goed, het zij kwaad. En wat hebben wij dan gedaan? Wij hebben zoveel kwaads gedaan. Maar in dat leven vol van kwaad en boosheid hebt gij nog zoveel goeds willen doen. En ook dat zal verantwoord moeten worden. En hebben we vanmiddag gehoord, wat een rijke prediking mag daarvan uitgaan. Van een kind van u, dat zichzelf heeft mogen zien. En in zijn afdwalingen, maar ook in uw genade. Heer, en leg daar ook een welsprekend getuigenis van af. Opdat wij ook daardoor geleerd en bekeerd zouden worden. Tot eenzelfde gang en eenzelfde weg. Nee, niet om in diezelfde zonde te vervallen. Maar daarvoor bewaard te blijven. Maar wel in die weg van genade gebracht te worden als een vreemdeling en bijwoner. Zoals al dat volk van u is geweest en ook blijven zal tot de jongste dag. Bijwoners. Vreemdelingen. Heren, want dat is toch bekering. Eens was ik een vreemdeling van God en van mijn hart. Maar door de waarachtige bekering een vreemdeling nu van de wereld geworden. Wat vreemd was, is bekend geworden. Wat bekend was, is vreemd geworden. Zo'n gelukkig mensenkind. Met alle slingeringen die er zijn. Toch, heren, een heerlijk sieraad van uw genadewerk. En mogen er ook vanmiddag onderwijs uit ontvangen. Zoveel zaken die daar ons worden voorgesteld. Ook als hij weer eens diep mocht blikken in de vergankelijkheid van alle dingen, ook van zijn eigen leven, de kortstondigheid. We kunnen hier lang, we kunnen hier kort zijn. Niet dat dat niet uitmaakt, dat maakt wel uit. Het is niet om het even of we hier 1 jaar geleefd hebben of 50 jaar. Maakt wel uit of we hier alleen zijn geweest of samen de weg mochten gaan door dit leven. Het maakt wel verschil of we met kinderen zijn gezegend of de kinderzegen ons is onthouden geworden. Heren, daar zijn grote verschillen. Maar het laatste zal zijn hoe hier geleefd is. Wiens eigendom wij zijn geworden of niet zijn geworden. Heren, daarom bidden wij u, omdat wij toch steeds sterker het besef zullen moeten hebben te leven voor het oog van een alwetend God. En op weg zijn naar een allesbeslissende eeuwigheid. We zullen toch moeten weten wat ons deel zal zijn. De tijd is voorts kort en uw rechter staat voor de deur. Heren, dan zijn we ook vanmiddag geroepen om uw woord uit te dragen en daaronder ook te mogen verkeren. Het een zo onmogelijk als het ander. Want er is ook genade nodig om genade op te mogen merken. Om genade te verklaren. Maar er is een bijzondere genade nodig om ook die genade deelachtig te mogen zijn. Voor eigen hart en leven te mogen weten van een verzoend God in Christus. Heren, wilt u ook vanmiddag aan de prediking daartoe nog stellen? Tot verklaring van uzelf, tot verklaring van onszelf. Wat het is en wat het niet is. Hoe het moet zijn, hoe het niet kan wezen. Heren, zoveel wil ook daarin zelf dan het woord nog nemen. U bracht ons nog samen. De wereld is onrustig. Het jaar gaat weer naar het einde toe. Alles roept ons toe. Schik uw huis, want gij zult sterven. Heren, een wereld die veroudert, die stervende is. Een schepping die uitziet met rijkhalsend verlangen naar de openbaarwording van de kinderen Gods. Heren, maar wie merkt het op? De zuchtingen van de schepping, de zuchtingen van de geest. Ja, alleen die ziel zal dat opmerken die zelf ook door genade zuchtende is gemaakt. Wat wonderlijk toch. Een drievoudig zuchten stijgt op voor uw troon. De zucht van de schepping. De zucht van de kerk. De zucht van uw geest die in alles zuchtende is. Heren, dat is ook bijzonder daarom dat daarin ons wordt gemeld. Want zuchten is nooit zuchten op zichzelf. Een verlangen. En ook een zekerheid van een nieuwe geboorte, een verlangen naar. En een zekerheid van een nieuwe geboorte. Want aan iedere bevalling gaan de zuchtingen van de vrouw vooraf. Heren, zo is het ook met eerbied gesproken met de schepping. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde in de weg van zuchtingen. Gaat die oude wereld verloren, om als een nieuwe wereld gereinigd van de gevolgen van de zonde terug te keren, omdat daar uw volk voor eeuwig zal wandelen, uitgezucht, uitgebeden, en u volledig aan uw kant gebracht, ingewonnen, overwonnen, door en voor de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. Heren, wat zal dat wezen, als die voeten die hier gericht zijn, nu ook die heerlijkheid mogen binnengaan, eens volmaakt, naar lichaam en ziel met al uw kinderen, daar mogen staan, daar staan, o God, stelt onze voeten. Ja, dan zal er wel een groot wonder moeten geschieden. Heer, en dan is dat ook voor ons een bijzonder voorrecht. Dat wij nog onder de middelen mogen verkeren waardoor u als regel dat wonder uitwerkt. Dat is het middel van uw woord. Bediend in uw huis. Heer, mocht u daar met uw geest ook in willen meekomen. Dat het geen dode letters zijn die wij lezen. En geen dode prediking die wij aanhoren. Wil het nog alles werken, Heer? Want we gevoelen ons tekort, niet alleen onze volstrekte onmogelijkheid, ja wat nog erger is, onze onwilligheid van nature, om maar iets goeds van u te spreken en u in oprechtheid te bedoelen. Maar wat een mens mist, dat wilt u nog geven. Dat het ook vanmiddag nog doen. Ze mogen hier voor de tweede maal zijn. Heer, wilt u ook geven. Opening van ons hart, van onze mond, ontsluiting van uw waarheid. Dat is ten diepste ontsluiting van uw eigen hart. Heere, maak het nog wel in dit middaguur. Geef al wat nodig is hier, maar ook thuis. Heer, u weet hoe we er ook thuis zijn. En wij weten niet eens waar. Die gebonden zijn van ons gescheiden door afstand. Of vanwege een onwillig lichaam. Vanwege de ouderdom die niet meer het mogelijk maakt om nog onze plaats hierin te nemen, maar om welke reden wij daar ook zijn, als u daarvan af weet, ook in die bijzondere zin van het woord, dan zal het goed zijn. Dan mag het ook daar zijn dat u weet waar zij wonen. Heren die hier als vreemdeling verkeren, die geen vaste verblijfplaats hebben, ten diepste geen vaste verblijfplaats, die is elders. Hier maar een optrekje in de tijd. Een optrekje in de tijd. Een afdakje om te schuilen. In deze donkere wereld, in deze woestenij. Er zoveel stormen. Zoveel onweders. Heer, maar straks verlost van dat alles. Daar een vaste woning. Grondslagen die nooit meer zullen wankelen. Een huis niet met menselijke handen, maar van uzelf gebouwd, een eeuwige woning. Heren, daarin trekt de kerk. En als wij onbekeerd zijn, o, geef ons daar toch ook diepe indrukken van. Dan zullen we nooit, nooit een woning hebben. Altijd ronddolen, als een Kain. Altijd ronddolen. Nooit geen onderkomen meer. Nooit meer één vaste plaats. Een zwerver in de buitenste duisternis. Hoe aangrijpend, hoe werkelijk ook. Heren, we moeten het allemaal leren. Wil daarin nog werken, ook in dit middaguur. Niet dat wij enig recht zouden hebben. Er is ook geen enkele aanspraak. Heren, we hebben het alles zo verzondigd. Niet alleen eenmaal in adem, maar bij de voordeur. Want wij doen niet anders dan het alles verzondigen. En al uw weldaden verkeren wij in het tegendeel. We gebruiken nog tegen u. Heren, wat wordt het dan een wonder. Dat u nog bemoeienissen wilt hebben, ook met ons. En mocht ge nog uw wandelingen onder ons willen houden, zoals eertijds ook is geweest. Heere, wij weten het niet. We kunnen niet inblikken in uw raad en voorzienigheid. Maar de wegen in uw Bijbel getekend geven ons wel eens het vermoeden dat u niet altijd zult neerzien op een geslacht dat naar uw wegen niet wenst te wandelen. Dan kan uw geduld lang zijn, maar er komt een einde aan. En er zal ook eenmaal afrekening plaatsvinden. We bestaan nog in uw geduld en langmoedigheid. Uw kerk bestaat in uw liefde, wat een groot verschil. Ook vanmiddag, om onszelf dat te binnen te brengen, besta ik in uw geduld of in uw liefde. Dat is verschil tussen eeuwig wee en eeuwig wel. Heere, daarom geef ons nog diepe overtuigingen. Wie we zijn, van de kortheid van dit leven, de broosheid van ons bestaan, maar ook van uw gewilligheid om nog zondaren zalig te maken van een mogelijkheid die er is, gewis en zeker, in het bloed van Christus. En dat we maar niets anders zullen verlangen als een onreine, door uw bloed gereinigd en uw geest geheiligd te worden. Heere, daarin ligt het geluk van uw kerk. En ach, die komen toch daarbij staan bij David. En die gaan ook enigszins kennen wat hij mocht kennen. En die krijgen ook psalmen. Psalmen in de nacht om te zingen dat u goed bent. Voor mensen die door en door verdorven zijn. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Heren, we hebben het gehoord en u wat verwachten, heren. Mijn hoop die is op u. Wilt u dat waarmaken, kon het zijn in het leven van een ieder van ons, groot en klein, hier en thuis. Tot verheerlijking van uw grote naam, tot zaligheid van onze zielen, tot beschaming van het rijk der duisternis, tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. De orde van behandeling is de 10e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Geliefde, handelend van de voorzienigheid Gods. Zondag 10. Zondag 10. Zondag 10, de vraag en antwoorden 27 en 28. Vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag en antwoord 28. De vraag, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En het antwoord luidt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover deze rijke zondag over de voorzienigheid Gods, geliefde. De voorzienigheid Gods. Wat verstaat gij daaronder? Wat verstaat gij daarvan? spreken we over zondag 10 over de voorzienigheid Gods. De voorzienigheid Gods. Een voorbeeld. Een verklaring. En vruchten. Van de voorzienigheid. Allereerst een voorbeeld van de voorzienigheid. In het leven van David, als we een ogenblik stilstaan bij Psalm 39, u voorgelezen, een voorbeeld van de voorzienigheid. In het leven van Gods volk, zo moet ik dat wel zeggen. Een voorbeeld van die voorzienigheid. Ten tweede, een verklaring van die voorzienigheid. Wat is dat wezenlijk? Wat is voorzienigheid? Wat verstaan wij daaronder? Een verklaring. En ten derde de vruchten van die voorzienigheid voor Gods volk. U weet het, die drie vruchten die genoemd worden aan het einde van deze zondag. Het geduld, de dankbaarheid en het vertrouwen. Het vruchten van het voorzienigheidsgeloof van Gods kerk. Dus de voorzienigheid Gods, voorbeeld, verklaring en vrucht. Voorbeeld, verklaring en vrucht. Zingen wij eerst van de psalm waar we ook van gelezen hebben. Dat is psalm 39. En daarvan de versen 6 en 8. Ik ben verstomd. Ja, dat was Zacharias ook. Hè. Er is wel verschil in het zwijgen van een mens. We hopen er ook iets van te mogen zeggen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond voortaan niet open doen. Wel gij het deed. Neem uw plaag van mij, houd op van slaan en maak een einde aan mijn leed. Mijn kracht bezwijkt, omdat mij uw hand zo fel bestrijdt van alle kanten. Maar op het achtste vers. Hoor mijn gebed, mijn bankroep, o Heer, dat ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik die bij u als vreemdeling verkeer en hier gelijk mijn vaders woon. Hij wendt uw hand ten plagen van mij af. Verkwik mij eer ik daal in het graf. Het zesde en achtste vers van Psalm 39. Zwijgen, gemeente. Zwijgen. Stil zijn. Er is wel verschil. Zacharias moest zwijgen. Dat was hem van hoger hand opgelegd. Kon zijn mond niet meer openen. Hij moest zwijgen vanwege het ongeloof. Het ongeloof in het woord van God. Toen de engel sprak over de geboorte van een zoon. En Zacharias het niet kon geloven. Daar werd een teken gesteld. Hij moest zwijgen. Het groot verschil. Met het andere zwijgen. Wat wij vanmiddag horen bij David. Ook hij zwijgt. Maar hij legt zichzelf dat op. Hij legt het zichzelf op. Hij vermaant zichzelf om te zwijgen, om zijn mond niet open te doen. Waarom? Wat is het dan? David, Psalm 39. Gemeente, u weet misschien dat het niet altijd mogelijk is om precies uit te maken in welke omstandigheden David zich bevindt. Het leven van David is zo vol geweest van wisselvalligheden, van ontzettendheden, van gevaren en dreigingen. Verdeel Davids leven altijd in drie periodes. Het eerste deel, als hij nog een herder is. En voor ons gevoel is dat de mooiste tijd geweest eigenlijk. Rustig, zo alleen met de schapen. Nee, dat was niet zonder zorgen, want hij wist ook wel van beren en leeuwen op de weg. Maar toch, ja, bevrijd mij van 's mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Dat rustige herdersleven, zo stellen we ons dan dat voor. Of het zo geweest is, dat durf ik niet te zeggen. De tweede periode is ongetwijfeld als hij verschijnt aan het hof van Saul. Ja, er gebeurt ontzettend veel. Heel veel. Wordt daar bevelhebber in het leger van Saul. Wordt er ook schoonzoon van de koning. Grote zaken, maar hij moet ook vluchten voor zijn schoonvader. Bange tijd, een zwervend leven. Wat wordt dan het geloof in de belofte beproefd? En hoe is hij dan bij ogenblikken zo geneigd om te bezwijken? Ik zal een deze dagen nog sterven door het zwaard van Saul. Met de belofte om het hart ontvangen toch niet te kunnen geloven. En dan de derde periode in zijn leven, als hij koning is. Van Juda, later ook van Israël. Maar in alle periodes is het nooit rust geweest. Er zijn altijd beren en altijd leven geweest. Wel van verschillende gedaanten, maar ze zijn er wel geweest. Een voorbeeld, dat is leven Gods volk. Gij weet toch, God, hoe ik zwerven moet op aard. Maar het is eigenlijk nooit rustig in het leven Gods kinderen. Een onrust drijft hen voort. Waarom? Want hier beneden is de rust niet. Nee, de rust is elders. Dat moet het toch geweest zijn, dat ook Luther heeft gezegd, ergens in zijn geschriften, dat geloof een onrustig bezit is. Ik wil daarmee zeggen, het is niet helemaal bekend, als we de psalmen lezen, in welke omstandigheden David zich dan concreet heeft bevonden. Maar in psalm 39 lijkt het er wel zeer veel op dat wij moeten denken aan de tijd dat hij door zijn zoon Absalom vervolgd wordt. U kent de geschiedenis. Een dieptepunt ongetwijfeld in het leven van David. Door je eigen kind verjaagd worden. Kinderen. Zeg maar heel eenvoudig. Zul je altijd lief zijn voor je ouders? Altijd. Want wat is er nou smartelijker dan het verdriet dat kinderen hun ouders aan doen? Omgekeerd ook, dat weet ik. Het gaat hier nu om een zoon die zijn vader vervolgt. David van de troon en Absalom erop. En nog veel meer schandaal, ik zal niet alles vertellen. Ook de vrouwen van koning David worden ontwijd ten aanschouwen van het volk. U leest het maar na. Inktzwarte blads in het leven, in het levensboek van David. Tijd dat hij Jeruzalem moet verlaten. Het gevaar voor zijn leven moet vluchten. Hoe hij ook ziet dat medestanders van de eerste uur nu overlopen. Achitofel, is dat de man die aan zijn tafel gezeten heeft, die nu zijn hiel oplicht tegen David? Mensen die onderweg, als hij moet vluchten, voorbij de Olijfberg, ik denk aan Simei uit het huis van Daal, zal die stenen werpt, die David vloekt, stof opwerpt en vernedert. En hij laat het alles toe. Als nou de Heere tot Simei gesproken heeft, vloekt David, wat zal ik dan doen? Als anderen hem willen doden, nee, zegt David, laat hem. Hij verdraagt het alles. Ontzettende gang is dat geweest op de vlucht voor je zoon. Vernederend, de Kidron over, de woestijnen binnen. Daar zal de ontknoping volgen, u weet het. De rest van de geschiedenis laat ik nu rusten. Genoeg. Nogmaals, al zou het iets anders zijn, oorlog of wat ook. David is in grote nood. En dan ziet hij zijn eigen vernederende gang. En dan ziet hij de goddelozen die maar doen. En die maar ongestraft hun gang kunnen gaan. En dan komt hij in diezelfde omstandigheden als Asaf. Asaf, u weet het wel, ook zo'n lief kind van God, maar op een ogenblik niet op zijn plaats. Dan ziet hij zijn eigen smart en moeite. En daartegenover het doen en laten van de goddelozen, die hebben een grote mond tegen de hemel. En ze schijnen alles te kunnen doen, ongestraft. De tegenstelling, een kind van God in de benauwdheid en de goddeloze, die het wel gaat, tenminste, voor het oog. En wat is het dan voor een grote verleiding in het hart van David, als destijds ook bij Asaf, om daar in opstand tegen te komen, Heren, dit kan toch niet? Ik ben toch uw gezalfde? U heeft mij zoveel beloofd en nu moet ik een smadelijke vlucht kennen voor mijn eigen kind. Is dat mogelijk? Dat u zo met uw volk handelt, dat we er zo diep onder door moeten en de anderen doen. Maar dan is dat net als een vuur van binnen. En dat wil naar buiten slaan, dat wil God verwijten. Dat wil murmureren, opstandig spreken. Wat zegt nu David, dat wil ik niet. Hij legt zichzelf het zwijgen op. Nee, dat mag niet. Ik mag niet in opstand komen tegen mijn God. Ja. Dat nam hij zich wel voor. Ik zal mijn wegen bewaren. Dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Beteugelen. Ja, dat was zijn voornemen. Maar dat vuur van binnen, van opstand, van onvrede. Onverenigd zijn met Gods weg. Dat vuur wordt maar heter en heter. En dan breekt het ogenblik aan dat hij toch gaat spreken. Toen sprak ik met mijn mond. Ja, wat hij heeft gesproken, dat wordt ons niet gemeld. Zie de verklaring van de kanttekening. Hij gaat spreken. Dat moet zijn onvrede met de gang van zaken uiten. Murmureren. Opstandig zijn. Niet onder Gods hand kunnen buigen. Eerst dat voornemen, ik zal zwijgen. Dat toch niet te kunnen. En dan derde. Daar moet u op letten. Dan komt God. Dat is zo'n wonder. Een mens aan de onvrede onderworpen. Dat vuur van binnen niet te kunnen blussen. Dan komt God. Dat is het derde. Daar moet u op letten. En ik moet weer denken aan Asaf. Asaf kon zichzelf ook niet bedwingen. En hier leren we dat God altijd weer zijn volk opzoekt. en ze weer op de plaats brengt. Hoe was dat bij Asa? Weet u dat nog? Psalm 73. Asa, die zo vaak in de kerk kwam, want hij was immers opperzangmeester, leider van het koor in de tempel. Hij heeft zoveel preken gehoord, zoveel liederen ook meegezongen, maar dan opeens dan slaat het weer naar binnen. Je kunt ook in de kerk maar wat zingen zonder te weten wat je zingt, maar dan doet het zoveel kracht op de ziel. En dan ziet Asaf, als hij dan in de tempel is, en als hij die psalmen weer hoort, ziet hij opeens die goddeloze die hij heeft bezien met jaloerse ogen. Dan ziet hij opeens hoe die goddelozen in al hun uiterlijke voorspoed toch op weg zijn naar de hel. Dan ziet hij opeens hun einde, totdat ik op hun einde lette, waardig. Gij stelt hen op gladde wegen. En straks glijdt hun voet uit en dan liggen ze in de eeuwige rampzaligheid. Dan krijgt ge oog voor het zogenaamde welvarende van de wereld waar u menigmaal op jaloers bent geweest. Was ik ook maar zo rijk en zo knap en zo dit en dat. Ineens ziet ge, oh, wat een ontzettende afloop van die mensen. Met al hun rijkdom straks voor eeuwig in die armoede buiten God. Het grijpt Asaf zo aan. Dan is hij in één keer weer op zijn plaats en dan buigt hij weer onder God. En dan kruipt hij door genade naar God toe. Het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Dan verliest hij alles en dan houdt hij God over. En dan is het goed. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. Hier is met David al niet anders. Op een of andere wijze gaat God nu tot zijn ziel spreken. En dan breekt het verzet. Dan wordt de mond weer gesloten. Nu hoeft David zichzelf dat niet meer zo op te leggen. Dan wordt hij van Semos wegen gesloten. Ik was verstomd. En ik deed mijn mond niet op. Dan mag hij eronder komen. Dat is wat. Hoe is het bij David gegaan? In één keer doorziet hij het ganse leven. Dat kan zijn, gemeente, werkelijk waar. In één keer, bij God lief, licht zie je het hele leven der mensen, kinderen, ook van jezelf. In het licht van de eeuwigheid. Gemeente, ik kan nooit een ernstig woord spreken. Ik kan ook niet preken. Ouders kunnen hun kinderen niet opvoeden als ze het niet doen in het licht van de eeuwigheid. Altijd maar in het licht van de eeuwigheid. Dat we hier zijn heel kort op aarde. U zit hier voor me als mensen met de dood in hun hart. We zijn stervelingen. Ik spreek tot stervelingen. Ik ben het zelf ook. En zo staan we hier een ogenblik maar op deze aardbodem. En straks zijn we er niet meer. In dat licht hebben we elkaar te zien. Elkaar aan te spreken. En werkelijk het goede voor elkander te zoeken. Dan mag David hier ook krijgen. In één keer ziet hij het betrekkelijke van dit leven. Ja, dan kunt u dat ook wel eens zeggen. Waar maak ik me toch druk over? Oh, ik kan zoveel dingen noemen. U bent zo druk met uw huishouding. Het moet allemaal zo geregeld zijn. U bent zo druk met alles voor de kinderen. Want die moeten toch voorbeeldig opgevoed worden. Ja, voorbeeldig. Dat is maar één voorbeeld als Christus. Hoor. Ja, u bent bezig met uw zakelijke belangen. U bent er dag en nacht mee bezet. Investeringen, vergrotingen van de zaak, uitbouw van uw huis, noem het maar op. En in één keer een sterfgeval, daar zit je. En dan denk je, waar ben ik nou mee bezig? Wat een dwaasheid toch eigenlijk. In één keer valt alles weg. Dan hou je je eigen leven over. Ijdelheden, ijdelheden, alles ijdelheid. Weg je begroting, weg je voornemens. Het zijn alleen maar schadeposten. Hindernis op de weg naar de volle vrede. Wat is het nodig dat we onszelf maar steeds zien in onze betrekkelijkheid. We zijn hier maar een ogenblik. Waar maakt u zich dan druk over? Nee, ik zeg niet dat u alles maar moet laten lopen. Dat zal ook zeker niet kunnen. Maar het is wel anders of je de dingen doet die gedaan moeten worden als het ware in het voorbijgaan. Als nu eenmaal noodzakelijke dingen die gedaan moeten worden, maar uw hart kunt u daar niet meer in meekrijgen. Het is verder een last om te doen dan een lust om het te doen. Een plicht die u drijft, maar niet meer een liefde door tot de wereld. Maar één ding, ik ga sterven en God ontmoeten. Mijn kinderen zijn hier voor een tijd. Wat geef ik ze nou mee, zodat ze straks God kunnen ontmoeten? En dan wordt er niet gevraagd naar een opleiding. En een hoge betrekking in de maatschappij waar wij nu zo op kunnen roemen. Maar dan wordt er gevraagd, ouders, wat heb je kind nou gegeven? En dan kan je niks geven. Maar wat was nou in uw hart om uw kinderen mee te geven? Wat was nou uw diepste verlangen dat ze toch met God verzoend zouden mogen worden? Dat waren toch uw verzuchtingen, moeder, bij het aanrecht zo menigmaal. Vader, als u uw knieën boog, was dat niet de zucht om bekeerde, zoals ge al uw volk bekeert. Elkaar zien in het licht van de eeuwigheid, en dat mag David hier doen. Wat wordt het dan betrekkelijk? En dan valt die ergernis en die boosheid weg. Dat ongenoegen en die onvrede die altijd in ons hart huishoudt. En dan ligt David er met alles onder. En dan houdt hij God over. Maar als je de dingen ziet in de betrekkelijkheid. Ook je eigen leven in die broosheid. Hij gaat vragen, heren, leer mij toch zien hoe vergankelijk ik ben. Dat mijn leven maar een damp is en de dood wenkt ieder uur. Betrekkelijke. En weet u wat er dan gebeurt? Dan verlies je als het ware heel de wereld. Dan valt alles weg. En dan hou je God over. Dat ziet u hier gebeuren. Dat is het derde. Dan houdt u God over. Dan zegt hij, mijn hoop, die is op u. Nu wat verwacht ik, Heer? Geen ergernis meer betreffende de voorspoed van de goddeloze. Geen medelijden meer met zichzelf vanwege de rampspoed die hem overkomt. Maar één ding. En nu wat verwacht ik, Heer? Ziet u dat hoofd omhoog? En heft mijn hoofd omhoog. Boven al het aardse uit. Over alle gebreken mag hij dan heen zien op de God die eeuwig leeft. Wie uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. En nu wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop die is op u. Doe maar wat goed is. U bent goed. David houdt God over. En wat het uitwerkt, geliefde. Dat lezen we dan verder in deze psalm. Dit is kostelijk onderwijs hoor. Als hij zo op zijn plaats is gebracht. Zijn ergernis verliest. Zichzelf kwijtraakt. God overhoudt. En u wat verwacht ik, Heer, mijn hoop die is op u. Dan wordt het alles anders. Drie dingen. Daar mag ik u op wijzen. In de eerste plaats. Wat zegt hij dan? Nou zal ik zwijgen. Daar wordt hij met stomheid geslagen. Geen onvrede meer. Geen onvertogen woord meer. Want gij hebt het gedaan. Dan gaat hij vergeving van zonde vragen. En dan gaat hij om genade bedelen. Om zijn werkje maar met God te mogen voortzetten. Als een vreemdeling en bijwoner hier beneden. Geliefde, dat zijn de drie zaken in deze volgorde allereerst. Nu die op zijn plaats gebracht is, zegt die Heer, vergeef mijn zonde. Vergeef al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dan komt hij in de schuld, geliefde, dan komt hij in de schuld. Verlos mij van mijn overtredingen. Nu hij weer op zijn plaats is gekomen, gebracht. Van het opstandig spreken is verlost. Alles weer mag zien in het licht van de eeuwigheid. Hij God overhoudt. Dan is het eerste. Verlos mij van al mijn overtredingen. Vergeef mijn zonde. Dan wordt zijn eigen schuld blootgelegd. En dan moet hij vluchten met zijn zonde van opstand en onvrede. Tot dat dierbaar bloed van Christus. Dan is er maar één weg voor een zondaar. Dan moeten ze wegkruipen in die geopende wonden van Christus. Om bij vernieuwing de kracht van de vergevende liefde van dat bloed te smaken. Verlos mij van al mijn overtredingen. Dat is de eerste. En tweede. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Wat? David toch? Absalom is toch in opstand gekomen. Die heeft u vernederd. Die heeft u weggejaagd. Die staat u naar het leven. Die heeft u plaats ingenomen. Die heeft uw vrouwen ontwijd. Die? Nee, want gij hebt het gedaan. Dan ziet hij in al dat kwade dat hem overkomt. de vernederingen die hij moet ondergaan, ziet hij de hand van God. Want gij hebt het gedaan. Want gij hebt het gedaan. Dat is zulk een ontzagwekkende belijdenis. Dit gaat zo diep. Om daar in Gods hand te zien in alles wat tegen mij is. Wat mijn vaderhart breekt. Wat mijn trots knakt. Dat is niet erg trouwens. Dat is Gods hand. Nee, dat wil niet zeggen dat Absalom vrij uitgaat. Verre van dat. Maar dat dat goddeloze woelen en werken van Absalom gebruikt wordt door God ten goede van zijn kind. En dan zal David het allemaal niet begrepen hebben, maar daar gaat het ook niet om. Maar één ding dan wordt dat zo van hemels wegen is een hart verklaard. Ja, maar dit overkomt u niet bij geval. En het is de duivel niet die het hier voor het zeggen heeft. Maar daarin is ook op een verborgen wijze. Maar daarin niet minder werkelijk de hand van God. Want gij hebt het gedaan. Gij hebt mij geslagen. Het is wat. En daarin ziet hij de hand van Gods voorzienigheid. Dit overkomt hem niet buiten Gods wil om. Hier zie je zo'n lieve vrucht. En een heerlijk voorbeeld van het geloof in de voorzienigheid Gods. Want gij hebt het gedaan. En als hij dat ziet, mag hij rusten in die hand die geslagen heeft. Maar die nooit slaat om pijn te doen. Om te plagen. Maar alleen maar om op te voeden. Op te leiden. Terug te brengen. Rijker te maken. Heerlijke doen en schitteren. Als het werk van Gods genade. Want gij hebt het gedaan. Het eerste is een schuldbeleid. Als een mens er op zijn plek is, schuldbeleiden. Alles uit je verleden. Het is dwaasheid. Het is schuld. En de mens buigt eronder en weent in verborgen plaatsen zijn schuld uit voor een alwetend, maar ook zeer genade God in Christus. Wanneer heeft u voor het laatst geweend over uw schuld? Wanneer heeft u voor het laatst hartelijk geweend over uw ongerechtigheden? Volk. Een tweede. Dat vloeit eruit voort, dan wordt het zwijgen. Dan is dat voorbij. Want gij hebt het gedaan. Ik heb iedereen de schuld gegeven. Ik heb de schuldbrief overal neergelegd. Ik ga geen voorbeelden noemen vanmiddag. Ik wil u ook niet kwetsen. Mezelf ook niet beschermen overigens. Maar iedereen krijgt de schuld. Maar dan niet meer. Ik krijg de schuld. En het is Gods hand. Dat is wat. En het is Gods hand. En dan wordt die hand gekust. Die hand gekust. Want gij hebt het gedaan. Dat is het tweede. En derde. Dan komt weer dat teerde gebedsleven. Dat is derde. Dan gaat hij zichzelf weer met eerbied gesproken uitleveren. Aan een goeddoend God. Dan reizen de gebeden weer op in zijn hart. En dan mag er weer alles gevraagd worden. Want die hand is wel zwaar, heren. Psalm 32, hè, moet u er ook aan denken. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En dan vraagt u toch om verlichting, heren. Ik heb het verdiend, maar zou het toch kunnen? Zou het toch kunnen? Zou toch kunnen dat uw hand wat verlichting zou geven? Hè? Uw hand wat verlichting zou geven. Neem uw plaag van op mij weg. Dat mag hoor. Dan gaat u ook vragen om genade op zijn weg nu verder als vreemdeling en bijwoner. Krijgt hij zijn leven weer te zien zoals het moet zijn. Wat had je nou verwacht, David? Koning in Jeruzalem, alles buigen op je wenken. Alles goed voor het vlees. Gelukkig leven hier, nee man. Je bent een kind van God hoor. Een kind van God. Dat is hij ook, want hij zat liever in de tempel dan in het paleis. Liever in de tempel, ja. Om de lieflijkheden des Heren te onderzoeken in zijn huis. Ja. Dan wordt hij weer een kind, geen koning. Koning af, kind. Een kind, een vreemdeling, Heren. Die slagen komen van uw hand. Zou het uw hand wat willen afnemen van mij? En zou u me weer genade willen schenken op mijn weg als een vreemdeling en bijwoner hier? Ik was een ogenblik kwijt. Ik meende dat ik hier als koning recht had op alles. Dat ik hier zou kunnen blijven. Nou zie ik het weer, ik ben maar een vreemdeling. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op haar. Onthoud mij uw genade niet. Trek met mij op en Heere, geef me wat verkwikking. Vraag die ook, hè. Geef me wat verkwikking. Ik zal toch in deze omstandigheden niet moeten sterven. Heere, alstublieft. Ik zal moeten sterven. Het zal ook zo lang niet meer duren. Maar mag dan uw hand nog wat verlichting geven. En nog wat verkwikking schenken. Voordat ik afdaal in de groeven. Voordat ik sterf en niet meer zij. Zo op de plaats gebracht, zonde beleven. Gods hand erkend. Weer om genade gesmeekt. Verbeurd, verzondigd. En toch God niet aan zijn plaats kunnen laten. Om hem alles weer nodig te hebben. Om zijn weggetje met God te mogen gaan. Hoe die weg ook mag zijn. Bijzonder voorbeeld van geloof in Gods voorzienigheid. Want gij hebt het gedaan. Hij mag in heel die ontzettende gang van vernedering Gods hand zien. En dan gaat u rusten, zei ik, in die hand. In die hand van God. Rust in zijn wonderbaar beleid. Wonderbaar beleid, ja. Van u aan tot in eeuwigheid. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Rusten in de hand van Gods voorzienigheid. Want niets geschiedt bij geval. Overal heeft God de hand in. Dat heeft dit kind van God, David, geleerd. Niet uit een boekje. Maar hij heeft het van God zelf geleerd. Mogen we dan iets zeggen tot verklaring van dat wonderlijke. Van de voorzienigheid Gods, geliefde. Wat is dat dan? Zondag 10 legt er op een indrukwekkende wijze getuigenis van af wat dat nou is. Wat David hier mag kennen. Gods hand ook daarin gezien als hij zo laag aan de grond wordt gebracht. Gods voorzienigheid daarin opgemerkt en daarin rust gevonden. Wat is dat voorzienigheid? De verklaring. En ik voel me bijna schuldig om van het diepbevindelijke nu naar het schijnbaar hoor, voorwerpelijke over te gaan. Een dode verklaring te geven van een leerstuk van de kerk, dat kan toch niet onze bedoeling zijn. Maar we zullen er iets van moeten zeggen. Met de woorden van de schrift hoor. Wat is nou voorzienigheid? Dat is de uitvoering van Gods raad. Wat bedoel ik daarmee? Dat alles wat in deze wereld gebeurt, geliefde, door God besloten is. Besloten is. In de eeuwigheid waren er de besluiten van God over u en mijn leven. Dat ik geboren zou worden. Hoe lang u zult leven. Hoe lang u getrouwd zult mogen zijn. Hoeveel kinderen u zult krijgen. Hoeveel verdriet u zult moeten ondergaan. Dat was nou in de eeuwigheid door God besloten. Er is wel verschil in wat hij heeft gewild. En ook wat hij heeft toegestaan dat u zou overkomen. Ik ga nou niet op dat verschil in verder. Als u het maar gelooft, hè, dat er wel verschil is tussen wat God gezegd heeft. Dat moet gebeuren, dat zal ik toelaten. Maar het gaat allemaal niet buiten Gods besluit om niets. Ook waar die steen moet liggen. Het huis waar ik geboren ben. Alles door God van eeuwigheid bepaald. Dat is zijn raad. En de uitvoering daarvan, van die raad, van wat besloten is, dat heet nou de voorzienigheid van God. Dat is een prachtige woord uit Efeze 1 vers 11. Als Paulus daar komt te spreken over de uitverkiezing, verkoren, verordineerd, dan spreekt hij over degene die alle dingen werkt door de raad van zijn wil. Alle dingen werkt door de raad van zijn wil. Nee, dat is geen dorstuk. Dat is een ontzaglijke geloofswerkelijkheid die alle dingen werkt door de raad. Dat is het besluit van zijn wil, wat hij besloten heeft. Hij heeft dit gewild en dat ook besloten. Dat werkt hij nu uit. Alle dingen. Dus niets bij geval. David. In de eeuwigheid was besloten dat je ook deze gang zou moeten gaan. Daar heeft God het toegelaten. Dat een zoon, zijn vader, te nakomt. Onteerd, vernederd. Alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Was. Die werking is de uitwerking van zijn raad. Dat is de voorzienigheid. Een tweede bijzondere tekst die wij u vanmiddag noemen is Hebreeën 1 vers 13. Daar wordt gesproken over de Heere. Die alles draagt door de kracht van zijn woord. Alle dingen draagt. Hij werkt het zodat het er is. Hij draagt het, zodat het ook blijft bestaan. En een derde, als het gaat over de voorzienigheid, zo kostelijk. Psalm 104, het onderhouden van al wat is, opent gij uw hand, al wat leeft wordt verzadigd. En zo zien wij Gods voorzienigheid, de uitwerking van zijn raad van eeuwigheid, zijn besluit van eeuwigheid. Waarin dat hij alles werkt, wat er zijn zal, waar het zijn zal, hoe lang het zijn zal, in welke hoedanigheid het zijn zal. Ten tweede draagt hij ook alles, onderhoudt hij alles. En vervolgens heeft hij ook met alles een bedoeling. Die steen is er niet zomaar. En het huis staat er niet zomaar. O, wat een verborgenheden toch, maar wat een grootheid ook rijst hier op voor mijn ogen als het gaat over die eeuwige God. Zijn raad gaat over miljarden, triljarden, onbeschrijfelijk vele dingen. En alles werkt. Alles draagt. Hij heeft overal de hand in. Houdt er de hand aan. En stuurt het zoals hij dat wil. En dat zal altijd zijn tot de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Dat moeten de kinderen altijd leren hoor. Waarom heeft God alles geschapen? Hij heeft alles verwrocht om zijn zelfswil. Oh, daar ligt nou zoveel in, daar ligt nou alles in. Waarom is er iets? Waarom ben ik er nou? Er zit er een in de kerk die zegt, ik hoef er niet te zijn. Als ik er niet meer ben, zullen ze me niet missen. Nee, mijn kind, je bent er niet voor niks. God heeft je gewild. Ieder mens is er tot eer van God. Denk daar goed om. Maar hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Hij die geschapen heeft vaten tot eer en tot oneer. Gods kinderen, maar ook de goddelozen tot de dag des oordeels. In alles verheerlijkt God zich. Het goede, maar het kwaad in de stad is het niet omdat God het werkt. Alles, maar het zal zijn tot zijn eer, geliefde. En dat is nou dat lieve stuk van de voorzienigheid Gods. Dat God alle dingen naar zijn eeuwige raad uitwerkt. Alles in stand houdt. En met alles een weg gaat. Een doel heeft. En dat is altijd zijn eer en heerlijkheid. Alles gewrocht, alles gemaakt om zijn zelfs. Ja. Geliefde, en wie dat mag zien. Die vindt rust. In de wisselingen van dit leven. In het komen en gaan. Het rust alles in Gods hand. En dat is nou wat David mocht zien. Daar kwam nou de rust, Heere, gij hebt het gedaan. Ik mag uw hand daarin zien. En dat geeft rust. Dat alleen geeft rust. En dan komt er een stilte die de wereld niet kent. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn verwachting. Immers is mijn ziel stil tot God. Bent u stil? Stil vanwege de hand Gods in uw leven. Er is verschil tussen de stilte die Zacharias is opgelegd. En het stil willen zijn van David, hetgeen hij zichzelf oplegt, maar niet kan houden. En de stilte die God teweeg brengt. Die hij schenkt als een genade geeft. Om met alles onderworpen te zijn. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Zijn hand ze mogen opmerken. O, dat geeft een rust, geliefde. Waarvan ook de dichter mag zingen. Waarvan hij overtuigd is. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heere mond. Psalm 33, 6e vers. Dat is het vers dat volgt op hetgeen ik u noemde. Maar de altooswijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Wat hij heeft besloten in de stilte en nooit begon eeuwigheid, dat zal geschieden. Hij zal volvoeren al wat zijn wil heeft besloten. Blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen. Die hun maker roemen als een Heer en God, volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Het 6e vers van Psalm 33.
Thank you.
Een voorbeeld van het geloof in de voorzienigheid Gods. Want gij hebt het gedaan. Gods hand. De hand der voorzienigheid gezien ook in de tegenheden van het leven van David. Een verklaring van die voorzienigheid. Het is de uitwerking van Gods besluiten in eeuwigheid genomen over alle dingen. Die hij schept. Hij spreekt en het is er. Die hij in stand houdt. Zijn kracht vloeit in alle dingen. Houdt alles in stand. Het is ook de kracht die hij aanwendt om alles ook te onderhouden en te voeden en te laven. Al wat is, wacht op de opening van de hand van Gods voorzienigheid om te eten en te drinken. En diezelfde hand, ook dat is voorzienigheid, regeert, leidt voort. Dat is de voorzienigheid. En dan kan het niet anders dan die kracht van God. Moet een alomtegenwoordige kracht zijn, want hij werkt in alle dingen. Een almachtige kracht zijn, want alle dingen houdt hij in stand. Het gans heelal rust in zijn hand. De gehele wereld, de diepste plaatsen der aarde, rusten in zijn hand. Alles rust in zijn hand. En daarom kan ook de catechismus zo de voorzienigheid Gods omschrijven als de almachtige. Alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mits gaan dus alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog steeds, altijd zal hij het ook doen, onderhoudt en al zo regeert. Zo regeert. Dan komt er de troost voor Gods kerk, de vrucht van het geloof in de voorzienigheid. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet zomaar, bij toeval. Nee, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Kom naar je toe. Dat is de vrucht. Dat een mens. Dat is dan een kind van God. Vanmiddag. Een ogenblikje alleen. Hij is op de vlucht. Bij de olijfberg geweest. Daar in het gebed gegaan. Zijn weg vervolgd. Onderweg gesmaad. Gehoond. Gevloekt. En dan zat hij stil. En hij ziet de hand van God in deze gang. Omdat gij het hebt gedaan. En hij kust die hand. Want het is de vaderlijke hand. Die nog nooit heeft misgetast. En nog nooit een kind heeft geslagen. Om te pijnigen. Uit lust of vermaak. Maar als hij slaat, dan slaat hij uit liefde. En altijd naar zichzelf toe. En dan mag hij het mee eens zijn. Ook met deze gang. Deze vlucht. Voor zijn eigen zoon. Vader, wat gij doet is goed. Ik zie een boer staan, een kind van God. De veepest heeft toegeslagen. De stallen zijn leeg. En hij buigt zijn knieën. Ook deze lege stal, Habakkuk. Doet die boer toch opspringen van vreugde in de God zijn zelfs. Een vee kwijt, wat God overgehouden. Dan kon je niks tekort, niks tekort. Ik heb mijn God, dat is genoeg. En hij springt op van vreugde. Regen, een boer bij zijn uitgedroogde akkers. Alles verwelkt, geen oogst meer. Nochtans zal ik opspringen door God mijn zelfs. Geliefd, dat is de vrucht. Van het geloof in de voorzienigheid dat deze hand van God niet anders kan zijn dan een goede hand. Ook als er ziekte komt. En de moeder zucht bij het ziek en sterfbed van haar kind. En mag de Heere erkennen en buigt het hoofd. Om het dan betraand op te heffen. U heeft het nog nooit verkeerd gedaan. Ik zie daar een man die in één dag 10 kinderen verliest. Hij zegt, vrouw, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat is vrucht van de voorzienigheid. Het geloof daarin. Gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede. Alle dingen. Mijn zoon, u moest eens weten. Alle dingen. Mijn kinderen komen niet meer thuis. Alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Een kind gekregen, dank u. En een kind genomen. Een kind tot vreugde, een kind tot verdriet. Dank u. Van zijn vaderlijke hand. Om daaronder te buigen. God is goed. God is goed. De vrucht. Hoe kan dat? David. Hoe kan dat? Job. Ja, die hand. Maar die kent David wel. Die hand is geen onbekende hand. Ja, er staat kracht in de catechismus. Dat is ook waar. Dat is bijbels. Alle dingen draagt. De kracht van zijn woorden door het woord van zijn kracht. Dat is een kracht, Gods. Maar dat is niet onpersoonlijk. En daarom spreekt op grond van Gods woord de catechismus ook over een hand. Een lieve hand. Milde handen toch, of niet vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat is wat David gezien heeft. Want gij hebt gedaan. Toen zag hij de hand van God, kende hij die dan? Hij kende de hand van God. Weet u wat bekering is? Dat de hand van God leert kennen. Dat is bekering. Dat leert de hand Gods kennen. Wat is dat voor een hand? Dat is een hand die hier de schellen van mijn ogen heeft weggedaan. En toen zag ik mijn mateloze ellende. Toen zag ik een wereld verloren in schuld. Toen zag ik de wereld als een huilende wildernis en mezelf als een eenzame, van God vervreemde ziel. Met een hemelhoge schuld, dat heeft de hand Gods gedaan, anders had ik nooit wat gezien. Dan was ik nog gezeten in de duisternis en in de schaduwen des doods. Die hand gedaan. Die hand heeft geleid. Toen we wilden vluchten naar een eigen werkgerechtigheid om daarin rust te vinden, die hand heeft ons er weggehaald. En gebracht naar de rechtszaal. Daar wou ik niet komen hoor. Naar de rechtszaal. Om daar de rechten van hemel en aarde bij te vallen in zijn vonnis over mijn leven. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Die hand heeft gebracht in de rechtszaal. Om het vonnis te aanvaarden. Het doodvonnis. Omdat ik tegen God in opstand ben gekomen. Geen van zijn geboden gehad. Verdorven natuur omdragen en nooit God bedoeld hebben. De straf die dan is opgelegd, kon niet anders wezen dan de hoogste straf, de eeuwige straf. Want tegen de eeuwige liefde gezondigd. Die hand heeft mij gebracht buiten de rechtszaal. Op de plaats van het oordeel om dat te ondergaan. Het hoofd op het blok te leggen. En met God eens te zijn. Niet alleen in de toestemming van dat vonnis. Maar ook in het ondergaan daarvan. Nochtans, ik zal mijn rechter om genade smeken. Die hand heeft in het dodelijkste tijdsgewricht ogen en het hart geopend voor de zoon van zijn uitnemende liefde. Die in de weg der voorzienigheid van eeuwigheid besloten naar Golgotha is gegaan om voor mij in het gericht te staan. In het oordeel Gods de vloek die op mij rustte weg te nemen door hem zelf te dragen. Die hand heeft in het uur der liefde de Zoon van God geschonken. Een geschonken barg om daarmee mijn arme, troosteloze ziel te vertroosten. In de vergeving der zonde, in de goedheid Gods in Christus. Die hand alleen heeft mij weggehaald van voor de poorten van de hel. En wie die hand heeft leren kennen, een hand in Christus. Die vertrouwt zich toe aan deze hand. Die nog nooit iets verkeerds heeft gedaan. Dat is het geheim van het geloof in de voorzienigheid Gods. Dat was geen onbekende hand. De hand die de Zoon gezonden heeft. Ga dan, mijn kind. En betaal de prijs van de zonde in uw eigen lichaam. Die hand die kinderen Gods optrekt uit die ruisende kuil. Optrekt tot in de genade, tot in de vergeving, tot in de verzoening met God. Die hand, geliefde, die alles leidt tot zijn eer. Die bewaart en die beveiligt in de duistere nacht en beschaduwt in Gods woning. Die hand te kennen, geef nu een overgave aan die hand om daarin te rusten. Ook als alles tegen is, alles tegen. Deze hand alleen, geliefde, die doet die heerlijke vruchten genieten. Als we daarin mogen rusten en de akkers zijn leeg, de kinderen in opstand, de vrouw geweken. O, wat kan er allemaal niet zijn in het leven? Dan geeft het geloof in Gods voorzienigheid, in die hand die alles regeert, geduld. Om te dragen wat God heeft opgelegd, want gij hebt het gedaan, lieve hand. Ja, wat mocht die moeder daarin rusten, hè? Toen ze kwamen zeggen, uw kind is verdronken. En ze was verslonden in de liefde, ze lag in die hand. En ze zei, leg het lichaam daar maar neer. Verslonden in de liefde. Geduld in tegenspoed. Dat is de vrucht, geliefde. Kon Joppe dragen, want hij wist van een hand van God die nog nooit, maar dan ook nooit, iets verkeerds had gedaan. En als dan de stallen vol zijn, als de kinderen gehoorzaam zijn, als er ook nog in het opkomend geslacht genade wordt verheerlijkt, dan is er een dankbaar hart. Dat wordt er offerande aangeboden. En die geeft zichzelf weg. Dat is dankbaar zijn in voorspoed. Jezelf kwijtraken. En weet u dat dat een van de moeilijkste stukken is. Als ik het zo mag zeggen. We mochten van de week nog een ogenblikje bepaald worden bij een brief van Rutherford. Dan legt die godzalige man zijn leven een ogenblikje bloot. Hij zegt, weet je wat mijn worsteling is? Dat ik mezelf nou niet ten volle kan kwijtraken aan de Heer. Dat er nog zoveel in mijn leven is dat ik aan zijn heerschappij onttrek. En wat ik nou wil is mezelf geheel en al kwijtraken aan de Heer. Dat is dankbaarheid. Dan is dat een nood dat je jezelf maar niet kwijt kunt raken ten volle. En dat is het verlangen naar de hemel. Om mezelf ten volle kwijt te raken aan deze hand van God. Dankbaarheid is het hart aanbieden. Mezelf kwijtraken aan die God. Die in Christus. Een volmaakte liefde heeft geschonken. En dan is die ziel, dat is de derde vrucht, ook vol vertrouwen. Als het gaat om de toekomst. Waar ik zal zijn, hoe onze wegen gericht zullen zijn en wachten. Wat ons ook te wachten staat. Een mens kan soms donkere gedachten hebben. Kan benauwd zijn. We zien in de wereld zoveel wat ons hart verontrust. We kunnen zulke worstelingen hebben bij de troon van Gods genade. Juist ook voor het opgroeiend geslacht. Voor de kerk door God eenmaal hier in dit lage land bij de zee geplant. Zal er nog verwachting zijn? Of zal dit huis ook leeg raken? Zal het woest gemaakt worden? Het kan allemaal wezen. Ik kan er niet in kijken. Maar dan, hoe het ook mogen wezen. Hè, toch vol vertrouwen. Maar God blijft God hoor. Wat er ook verandert. Hoe de weg ook mag zijn, God blijft God. En daar gaat de kerk mee verder. Om als een vreemdeling hier maar de weg te vervolgen. Als een bijwoner hier niet meer te zijn. Dan één die leeft van Gods genade. Om zich maar weer gedurig aan te bevelen. In die ene hand valt gij mijn hand en leidt mij in een effenland. Die hand alleen. Daar gaat de kerk mee door het leven. En ook eenmaal het leven uitgeliefd. Buiten die hand. Is het een verschrikking, althans in de erkenning van die hand ligt vreugde. In de miskenning van die hand ligt een eeuwig verdriet. Want wel of wee heeft hier alles mee van doen. Heb ik in Christus Gods hand leren kennen. Die mij genadig heeft bewaard voor een eeuwige dood. die mij heeft geschonken, een borg voor mijn ziel en een God voor mijn leven. Die hand, zo mild, die hand zo goed, die te kennen, geef rust in deze onrustige tijd, te midden van alles wat is en komen zal. Die hand geleidt mij veilig. En zo gaat Asaf, David, zo gaat de ganse kerk naar huis. Die hand die mij ooit heeft gegrepen en voortgeleid op zere wegen. Die hand, wat een vrucht, hè. Die hand zal ook eenmaal mij optrekken in het uur van mijn sterven. Uit dit meester der ellende optrekken en opvoeren tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vrucht. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Laat ons eindigen. Wat verstaat gij van de voorzienigheid Gods? Heere, uw kerk verstaat er niks van en nochtans ziet ze er alles in. Ze begrijpt niet uw wonderlijke wegen. Maar ze mag zich met een geschonken geloof zich daar zo gaarne aan toevertrouwen. Mag dat de vrucht zijn ook in ons leven, ook van de prediking van dit middaguur. Heer, u heeft het toch wel willen maken. Hoe deze middag dat we hier nog samen in alle rust mochten zijn. Dat we ook van uw wonderlijke hand mogen horen. En u rest ons nog één bede. Om ook die genade te schenken. Het alleen met deze hand te wagen. Onze eigen handen niet meer te vertrouwen. Die hebben alleen maar misgetast. Die hebben genomen waar geen recht op was. Die hebben laten liggen wat zo noodzakelijk was. Heer, wilt u ons dat leren. En ons daarin gedenken. Nu ook weer aan het begin van een nieuw begonnen week. Heren, als wij zo mochten beginnen deze rustdag. Morgen als het werk weer komt en alles wat er dan weer in meekomt. Heer, om daar nu de rust in te mogen vinden. In hetgeen wij vanmiddag van u entwegen mochten horen. Mogen wij dan ook nog in dit middaguur, in de weg van uw voorzienigheid, hartelijk aanbevelen aan de troon van uw genade. Het echtpaar Wiegers Ezendam. Enkele tijd geleden in de echt verbonden 25 jaar dat te mogen herdenken. Ook daar is veel geweest, Heer, wat vanmiddag zeker boven zal zijn gekomen. Dat in dit leven niet alleen wordt gegeven het goede, maar ook het kwade. En dat ook een plaats te mogen geven. Heer, om u daarin ook geduldig te mogen zijn. Uit uw hand alles te mogen ontvangen. Omdat uw hand alleen maar goed kan zijn. Daaronder te mogen bukken en buigen en aan die hand verder geleid te mogen worden. Wilt u het geven hen en ons allen, heren. Want wat onderscheid er ook mag zijn, we gevoelen dat wel eens. Hier ligt geen onderscheid. Eén en dezelfde hand, waarin deze ganse wereld rust, één en dezelfde hand te kennen, zal betekenen één en dezelfde toekomst, eenmaal te mogen ontvangen en binnengaan. Daar waar gij met eigen hand al uw kinderen verzamelt, en ze brengt waar ze bij ogenblikken gedacht hebben nooit te zullen komen. Omdat alles van binnen daartegen inging. En alles uitriep. Gij zult voor eeuwig verloren gaan. Wat zal het zijn? Als die hand de ganse kerk vergaderd heeft. En daar zal het waar worden. En zij zullen verblijd zijn. En eeuwig verblijd worden. Met het zien van uw aangezicht. Zal hun blijdschap ten toppunt reizen. Zullen zij volmaakt in de liefde u toevallen. En dan zullen ze het allemaal zeggen, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang is van Psalm 43, en nu het vijfde, dat is het laatste vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Dat zijt onrustig in uw lot, berust in zeer en welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het vijfde van Psalm 43. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.